Hey, Wouter hier. Stormrein is nog maar 2 keer te zien en ik vertel je zo meteen waar en wanneer. Maar later deze maand maak ik de speellijst van mijn nieuwe show bekend. Die show gaat Met Blokjes heten en ik begin in september met de try-outs ervan. Meld je op woutermonde.nl of elektrapodcast.nl aan voor mijn nieuwsbrief en dan weet jij straks als eerste waar ik heen ga. Wil je Stormrein nog komen bekijken? Dat kan op donderdag 15 mei in de Kring in Roosendaal en zaterdag 17 mei in Theater Ludens in Voorburg. Later komen er op mijn eigen YouTube-kanaal nog allerlei fragmenten van de show, dus ga ook even naar YouTube, zoek op Wouter Monde en abonneer. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. In deze aflevering praat ik met Nabil, comedian.
Ik heb nog nooit in mijn leven 800 man fucking boos zien worden. Ja. Er was een gast, luister dan, er was een gast die wilde een podium op rennen. Die zei, waar is het mes, mijn elektricien? Die wilde een podium op rennen om een microfoon van mij te pakken.
Nabil treedt op door het hele land. Hij toert met avondvullende shows. Was door het Nederlands kampioen beatboxen. Hij acteerde in series en films. En bij Wie is de Mol dachten heel veel mensen lange tijd dat hij de mol was. Nabil en ik spraken elkaar vlak voor een Comedy Tunes show die we samen deden in Gebouw T in Bergen op Zoom. Dus bedankt voor de mogelijkheid, Gebouw T. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Nabil.
Zijn er shows waarvan je dacht, oh, als ik deze show door AI had kunnen gooien om hem achteraf alsnog goed te maken?
Wow,
of
ja.
Of is er een recente waar je aan terugdenkt en denkt, oh jezus, met dit soort shows hoefde ik na alle jaren toch niet meer te doen.
Ik denk dat het voorbij. Ik denk dat het ook volgens mij vrij relatief is. Omdat als ik nu doodga, ik ben oké met doodgaan.
Maar jij gaat nu niet meer echt dood, toch?
Ja, nee, toch zijn er soms momenten dat ik wel helemaal in de try-out periode of als ik in de comedyclubs moet testen om weer een nieuwe show te maken. Ja, dan moet je gewoon door de hel heen gaan. Volgens mij zei Louis K. ook een keer van, als ik klaar ben met mijn special, de eerste 6 maanden ben ik gewoon de slechtste comedian op de wereld. En het klopt ook, want je moet weer opnieuw beginnen. Ja. Je moet shit weer opnieuw gaan ontdekken. Maar vroeger, als ik dood ging, dan ging ik echt dood. Omdat het deed ook echt pijn. Snap je? Omdat ik kwam iets halen in plaats van iets brengen. Dus ik kwam eigenlijk halen van vind mij leuk. En als ze je dan niet leuk vinden, dan tast het je ego aan en ga je echt kapot naar huis. Ik heb altijd gezegd, je bent pas een comedian als je op de terugweg naar huis hebt gefantaseerd over een stuk touw en een kruk, weet je wel? Toch? Eerlijk is eerlijk. Dus ik heb echt zoveel. Soms hoor ik ook bijvoorbeeld in jouw podcast van mensen die dan echt moeten nadenken over doodgaan. Dan denk ik, maar dude, je moet als comedian moet je doodgaan.
Ja, tuurlijk. Maar jij gaat nu, denk ik, niet meer zo dood zoals je bijvoorbeeld in het eerste jaar dat je comedy doet dood
nee,
kan gaan.
Nee, je gaat anders dood.
Nu heb
jij
wel alle skills om in ieder geval met de situatie te spelen, neem ik aan. Oh. En er iets mee te doen dat er alsnog wel een lach komt.
Ja, absoluut.
Maar en dan werkt het materiaal niet, maar dan kan je nog steeds wel
eerlijk zijn. Weet je wel? Kijk, als je gewoon altijd eerlijk bent in ieder geval. Want soms heb je iets in je hoofd en dat is dan, in je hoofd is het dan veel grappiger dan in het echt. En als je dat dan gaat toegeven en met het publiek erover gaat babbelen.
Maar weet je er nog één, of juist helemaal uit het begin, waar je naar huis reed en fantaseerde over een kruk en een touw?
Nou, er zijn
of,
er genoeg.
Of recent waarbij je dacht, oké, gelukkig heb ik nu tools om er nog wel iets leuks van te maken, maar wat ik had gehoopt, dat werkt.
Ja,
dat
nee,
werkt.
Maar soms kom je ook gewoon op onmogelijke plekken, dat weet je ook. Kijk, als ik doodga in een comedyclub, vind ik niet erg. Want dat is een plek daar mensen weten wat ze kunnen verwachten. Ja. En weet je, het is een plek, het is voor ons een safe haven. Alleen, ja, dat weet je ook, bedrijfsgigs, man. Dat is, dan ben je eigenlijk, verkoop je je ziel voor 3-4 ruggen. En wat je eigenlijk zegt met die 3-4 ruggen tegen zijn opdrachtgever is van, hey, ik ben de komende maanden jouw hoer. Want ze gaan je ook blijven bellen met input, terwijl je duidelijk hebt aangegeven van, ik doe niks op maat. En dan, ja, nee, maar wat ons leuk lijkt is... Kijk, onze baas die is dan 5 jaar geleden is hij getrouwd. En wat wij heel leuk zo... Dan komen ze met allemaal input dat je denkt... Dude, hier kan ik niks mee. Ik kon gewoon mijn set spelen en ik ga weg.
Oh, maar je doet bij bedrijfsdingen echt gewoon puur je materiaal?
Ja, ik doe niks op maat. Omdat ik heb het in het verleden gedaan. Echt, dat was een hel. Ik was een vrouw. Die wilde mij toen voor in Den Haag moest ik spelen. En dat was... het ging over een verzekering. En zij vroeg dus aan mij. En ik kreeg er echt €10.000 voor. Van, hey...
Dat is ook voor bedrijfgigs.
Ja, superveel.
Hele goede graag.
Maar... Je bent wel de komende 4 maanden ben je wel hun hoer. Want echt, die chick die had ze niet alle 5. Want die ging mij gewoon midden in de nacht gingen ze me soms bellen. En dan ging ze zeggen van ja, ik kreeg weer een ingeving. Wat me leuk lijkt is als je dan dit nog zegt en dat. En ik zo, hey, ten eerste, ik ben nu gewoon, ik ga nu slapen. En ten tweede, wat is dit? Weet je, dus ik zat toen ook bij mijn huidige manager toen. Ik bel daarop. Ik zei, luister, ik denk niet dat ik dit ga doen. Want dit trek ik gewoon niet. Snap je? Ik vind het leuk om iets te doen. Maar dan moet ik er wel achter staan. Maar nu voel ik een bepaalde druk. En ik kan gewoon heel moeilijk met dat soort druk omgaan. Als het niet vanuit mezelf komt, dan kan ik er heel moeilijk mee omgaan. Ze zei, ja, nee, maar doe het gewoon. En komt wel goed. Ik bedoel, je hoeft alleen maar... Ik geloof 20 minuten, 25 minuten te spelen. Weet je hebt nog genoeg tijd. Dus skip haar gewoon.
€25, 10k ben ik bereid om best wel veel shit te doorstaan.
Absoluut. Nee, maar dat snap ik ook. Toen zei ik ook van, oké, daar heb je wel gelijk. En ze zegt van, neem maar gewoon niet serieus. Knik gewoon iedere keer ja. En zeg gewoon, ja, nee, is goed, is goed. Dus ik de hele tijd, ja. Nou, uiteindelijk, ik helemaal... Normaal, ik weet je, je hebt 2 verschillende soorten zenuwen. 1 is dat je echt denkt van, hoe, je weet niet wat je kan verwachten. En gewoon adrenaline. En 1 dat je dan denkt dat je fucking onzeker bent. En die heb ik zo lang niet gehad, maar op dat moment had ik dat dus door haar. Want ze maakte me helemaal gek. Ik bedoel, ik loop dat gebouw in en weet je wel, dan zie je alle tafels gedekt en het was super chic. Het was gala en het was ook voor RTLZ mensen. Dus je kan je voorstellen, er zitten daar 300 Harry mensen voor je neus.
Oh.
Het is allemaal van die gasten die zichzelf ook nog eens te serieus nemen en fucking rijk zijn ook.
Oh, maar dat is nog even... Nee, dat moet ik anders zeggen, maar dat is al een onmogelijke situatie. Dat soort lui om voor te spelen.
Ja, dat.
Is zo verschrikkelijk, want die vinden zichzelf zo tof.
En dan ook nog eens op maat. Ja, dus dan moet je ook nog eens op maat. Waar je dus, ja, weet je, je hebt het niet getest in comedyclubs. Want die mensen in die comedyclubs interesseren het geen reet dat jij het over fucking verzekering gaat hebben. Dat ze denken, dude...
En was die vrouw jouw enige referentiepunt of had je ook nog andere mensen gesproken?
Nou, zeg maar, voordat ik moest optreden was zij enige referentiepunt. Totdat ik daar dus aankwam. En toen zag ik dus dat Charles, dat is gewoon Charles of zo, maar die heette Charles, die presentator van Op 1. En die
deed
toen,
Groenhuizen.
Ja, die deed toen ook bij RTLZ en zo, die was daar dus. En die was de presentator. Dus hey, Nabil, superveel over gehoord. Ik heb er echt zin in en het komt helemaal goed. En ik werd nog zenuwachtig, omdat ik dacht, ja, tering, deze shit die ik nu ga doen. 1, ik sta er niet achter, want het is volgens mij ook echt kut. Het slaat helemaal nergens op. Want het is allemaal zo, weet je wel, dat je dan bent uitgenodigd op een feestje. En dan op maat wat moet gaan schrijven over degene die jarig is. Terwijl je hebt helemaal niks met die mensen.
En ik moet ook zeggen, en ik ken jou al heel lang. En ik dit bedoel ik niet negatief, maar jouw stijl comedy, sterker nog, het is heel positief. Jouw stijl comedy is zo erg jij.
Ja.
Ik kan me helemaal niet voorstellen hoe maatwerk bij jou zou Precies. klinken. Want jij doet zo erg je eigen ding.
Behalve als ik gewoon zou, als ze zeggen van ja, Nabil, zou je wat kunnen zeggen over verzekeringen, maar dan wel op jouw manier. Ja, is goed. Nou, dan weet ik, oké, dit is ongeveer wat ik wil doen. Dan vind ik wel een bruggetje.
Ja.
Weet je, dat kun je makkelijk in elkaar vlechten. Alleen dit was echt op maat. En daar betaalden ze natuurlijk ook voor. En het snappen koken, het is €10.000, is fucking veel. Maar ik werd, die chick die heeft me echt 3-4 maanden lang echt getreiterd. En ik zweer het je, Wouter, ik kom daar aan. Ik ben ook super zenuwachtig. En Charles komt naar me toe, stelt zichzelf voor. Ik zie alles, iedereen is tiptop. Volgens mij zat daar zelfs Mark Rutte, weet je. Het was gewoon allemaal van die prominente mensen. En het was in een, het heette volgens mij Nieuwe of Oude Kerk. Super groot, was ook echt mooi. En ik zweer het, mee dat ik het podium, ik bedoel, ik mocht bijna op. En ik zweer het, ik wil net het podium opgaan. En zij tet het nog achter mijn oor. Oh ja, Nabil, vergeet trouwens niet. Terwijl hij mij aan het aankondigen is.
Nee.
Vertelde, en iets in mijn hoofd snapte. Waardoor ik dacht, flikker maar op. En ik zweet, ik ga het podium op. En ik heb niks gedaan. Van wat ik heb voorbereid. En ik heb niks gedaan. Sterker nog, ik begon mijn zin ook. Maar ja, ik heb helemaal niks met verzekeringen. En toen ging ik vertellen waarom. Terwijl het moest allemaal leuk zijn en opbeurend. En verzekering is goed. En nee, ik heb niks met verzekering. Het zijn allemaal boeven en blablabla. En toen ging ik zo daarover ranten.
Oh,
het was,
wow, wat
ik
goed.
Ging dood. Zij was boos. Zij was echt pissed. Ze heeft echt mijn manager direct opgebeld van... ik ga hem niet betalen. We gaan hem gewoon niet betalen. Ze zei wel, want we hebben contractueel hebben dit gewoon afgesproken. En je hebt hem gewoon helemaal gek gemaakt. En dit dan. Maar die Charles was ook echt not amused. Die was echt, die was helemaal niet blij.
Vrij als dagvoorzitter.
Ja, nee. Dus ik zei ook van, dit ga ik gewoon nooit meer doen, weet je wel. Voor mij gaat comedy...
Oh, wauw. Als ik het had, kreeg je nu van mij 10.000 euro gewoon omdat je dit gedaan hebt.
Ja, nee. Maar ik ben niet zo van bedrijfsgigs en zo. Ik vind comedy, weet je, ik sta liever ergens voor 100 euro. Hè? Ik bedoel, vanavond krijgen we ook 20 euro.
Krijg je 20?
Ja,
ik ga nu praten met de organisatie.
Nee, maar dat vind ik gewoon leuk. Ja. Omdat er gewoon, weet je, ik vind het gewoon leuk om voor mensen te spelen. En dan voor 10 ruggen ergens het hoertje uit te halen.
Nee, ik had... weet je, het kan als het een leuke opdracht is. Dat is nog een ander ding, maar dit klinkt inderdaad verschrikkelijk. Bob McLaren, comedian en nu ook eigenaar van Comedy Café Amsterdam. Die had ooit wel goede uitspraak. Die zei, ja, als je me wilt boeken, dan ben ik of heel goedkoop of heel erg duur.
Ja.
Ja. Dat is, ja, ik doe het of omdat ik het heel leuk vind.
Ja.
En dan boeit het niet. Of,
ja. Of je moet gewoon gecompenseerd moet worden.
Maar hoe is dan ook... Want weet je dat als ik een klus doe, doe je heel veel betaald. Je hebt ook de druk van dat geld. Dus het feit dat er 10.000 euro tegenover staat.
Ja.
Laat jij je daar heel erg door beïnvloeden?
Nou, in het begin wel. Maar echt het moment dat zij in mijn oor begon te tetteren terwijl ik in de coulissen stond, dat was het moment dat ik alles losliet.
En wat beschrijf even wat voor type is deze vrouw? Want ze klinkt als iemand die het liefste gewoon zelf had gedaan.
Ja, bijna wel. Ja, het was een beetje zo'n... Hoe kan ik haar vergelijken? Het is een beetje zo... zo'n vrouw die je in de Ecoplaza ziet, weet je wel? Het was helemaal geen prominente vrouw. Ja, nee, maar ze lijkt eigenlijk op een vrouw die in de Ecoplaza werkt, maar dan met een Rita Verdonk outfit, weet je wel? Zo'n Colbert en een rok gemaakt van een QR-code, toch? Met van die zwart-witte blokjes, ken je dat? Wat heel vaak, die hele saaie politica shit. Dus zo'n type met zo'n kort pittig kapsel. Eigenlijk, hoe heet ze ook alweer? Die vrouw van...
Wat een goede omschrijving.
Hoe heet ze ook? Ella Vogel. Nee, was het Ella Vogel? Die,
Vogelaar van de Vogelaarwijken.
Ja, Ella Vogelaar, ja.
Ja.
Zo'n type. Qua uiterlijk.
Dus heel kordaat willen zijn, maar ook heel zweverig en toegankelijk. En...
Dat.
Oh,
en ook denken, want ik bedoel, meeste prominente mensen, mensen die toch wel veel geld hebben, die hebben natuurlijk ook gewoon een etiket of zo. Die weten dat ze niet om 1 uur 's nachts mij moeten bellen of zo. En zij wel. Dus zij zweeft tussen twee werelden in. Dus
dat ook. En ik ga toevallig vrijdag moet ik een maatwerkklus doen.
Okay.
Maar dat is een leuke. En ik heb leuke input gehad. En van de directeuren, maar ook van jongens van de werkvloer. Dus ik heb alle... maar heb ik ook nu al dat ik denk, kut, waarom heb ik hier weer ja op gezegd?
Ja, dat.
Ik moet het ook niet meer doen. Maar daar zeg ik tegen die mensen, zeg ik, joh, als je nog dingen te binnen schiet, dan mail dat nog of app me. Maar liever dat je het wel stuurt dan niet. En dat je achteraf zegt, oh ja, dat hadden we trouwens moeten zeggen. Benny heeft een gezin uitgemoord, weet ik wel. Nee, dat je weet of je er rekening mee moet houden of dat je er juist wel iets over zegt of niet.
Ja.
Die doen dat nooit. Dus dat iemand ook daadwerkelijk gewoon 's nachts...
Ja.
Dan ben je toch überhaupt... Al was het voor gewoon werk, zeg maar.
Ik heb gewoon niks met bedrijfkicks, weet je wel. Helemaal als je op een plek staat en dat je dan als enige comedian... Ik moest een keer voor T-Mobile moest ik daar optreden. En dan die hele avond al begint, dan kots ik alweer in mijn mond, weet je wel. Want dan komt er, ik weet niet waarom, maar dan komt er altijd zo'n directeur het podium op. En altijd op het liedje van I got a feeling. Hey, goedenavond dames en heren. Leuk. En dan begint hij zo'n hele bullshit te lullen over waar een bedrijf voor staat. Diversiteit. Wij staan voor. Dan denk je, oh, waarom? En dan weet je ook van shit, ik moet straks nog hier tussen al deze mensen comedy gaan doen. En dan heb ik echt zoveel spijt. Gewoon bedrijfskicks. En helemaal als je ergens moet spelen waar je staantafels hebt en mensen gewoon met elkaar gaan netwerken terwijl jij speelt.
Staantafels zijn de hel voor comedy.
Ja.
Dat is...
Ja.
En oh, overstaattafels. Jij hebt ongetwijfeld ook wel...
Sint-Tunis. Toch?
Ja, zeker.
Ja, maar ik zeker weet niet waarom, maar Sint-Tunis, ik heb er één keer gespeeld, topavond.
Ik hou
was dat van... met jou?
Weet ik niet.
Volgens mij
ik
met
hou
jou.
Van Sint-Tunis en ik hoop dat ik er... Ja. Laatst werd ik gevraagd, dat kon ik niet, dus ik wil volgend seizoen heel graag weer gaan.
Ja.
En degene die... want ik zal het kaderen. Het is een plaatsje in Brabant. Je schrijft Sint-Antonis, maar je zegt Sint-Tunis.
Sint-Tunis, ja.
Die hebben al sinds het bestaat ongeveer comedy. Alles en iedereen heeft daar ook gespeeld.
Ja.
En die zijn verschillende locaties geweest, maar die hadden altijd lange tafels voorin met banken. Daar zat niemand. Want iedereen stond aan de bar achter staattafels.
Ja. Ja.
En de organisatie is verschillende keren overgegaan. Het wordt nu georganiseerd door Saïd.
Oh.
En die heeft bedongen dat de staattafels eruit gaan. En dat is hem gelukt. Zo, wauw, dat probeert iedereen al 20 jaar.
Dus nu staan ze gewoon achter nog.
Ja, precies.
Dus ja, ze willen gewoon niet vooraan, want ze zijn op een of andere manier best wel...
Ja, ze willen niet vooraan, maar ze willen wel heel graag met de show meedoen.
Ja,
en er altijd doorheen.
Ja.
Maar ik weet niet of wij... Ja, ik ben er één keer geweest. Dat was voorronde Culture Comedy Award.
Ja.
Dus toen speelde ik echt net. En dat was met deelnemers, dus daar zou jij niet bij geweest zijn.
Nee, ik was er voor Eva Vromans een keer daar.
Okay, nee,
met Wilco. Nee. En volgens mij, ik weet niet of jij was, maar ja, ik vind in ieder geval dit soort avonden echt... ik kan dat gewoon iedere dag doen, weet je wel. Het maakt mij geen reet uit. Omdat het mensen zijn die in ieder geval van comedy houden... Ja. Of gewoon benieuwd zijn naar comedy. Maar ik heb ook een keer moest ik in Eindhoven spelen, in de UvO. En dit was wel zo intens, maar het voelde aan de ene kant heel lekker. Het was echt zo'n soort van Bill Burr moment. Wat Bill Burr toen had op zo'n festival... dat hij 1 kwartier lang iedereen ging uitcoveren.
Oh, ja.
Ja, nee.
Ik ken het ding niet, maar ik ken het verhaal wel.
Ja. Nou, ik moest dus in de UvO, in Eindhoven moest ik gaan spelen.
En UvO, je bedoelt de Evolue 100?
Ik noem het de UvO, maar...
Nou ja, dan hebben we het over te
hebben. Ja, maar het was voor een bedrijf. En ik weet niet zo goed wat voor bedrijf het was. En ze hadden echt alles geregeld. Food trucks... er waren nog een paar acts voor mij. Maar op een of andere manier was er een super dooie sfeer. Dus die boeken die konden mij toe van... Hey Nabil, tof dat je er bent. Jij bent straks ik geloof 9:15. Voor jou is er nog een DJ. Dan is er een saxofoniste. En dan iemand die wat doet met een voetbal. En daarna ben jij. Hij zegt maar... Let wel, er zit hier 800 man, waarvan alle 800 elektriciens zijn. Alleen 75% gaat morgen ontslagen worden. En dat weten zij.
Nee!
Dus ik dacht, oh shit, daarom is er zo'n dooie sfeer. Want mensen waren natuurlijk heel gespannen. Want ze weten niet precies wie er ontslagen gaat worden. Maar er gaat 75% van wat daar binnen is, gaat ontslagen worden.
En als dat gebeurt, dan gaat het al een tijd lang niet goed met het bedrijf. Dus dan weet je, precies. Er is shit aan de hand.
Er is shit aan de hand. Het klopte niet. Het was super mooi, ambiance. Of tenminste, alles zag er goed uit. Maar alles wat daar rondliep, was gewoon niet oké. Het waren ook allemaal elektriciens uit fucking Helmond en zo. En Eindhoven. Dus ik dacht, oké, fuck it, weet je wel. Ik heb voor hetere vuren gestaan. Een beetje aftasten, toch? Kijken wat er allemaal gebeurt. Nou, die saxofoniste, ik overdrijf niet. Zij komt echt in de buurt van Kenny Dulfer. Ik ken haar naam niet. Ze was fucking goed. Nou, niemand was met haar bezig. Niemand gaf een applaus. Iedereen keerde hun rug, weet je wel. Dus... ik dacht, jezus. Maar ze hebben ook gewoon geen respect, toch?
Nee.
En ze hebben hier ook totaal geen zin in. Wat ergens ook wel een beetje begrijpelijk is. En daarna kwamen die andere paar ex. Toen dacht ik, fuck. Ik moet nu in mijn eentje comedy gaan doen.
Oh, maar ook even, hoe is het? Ik heb ook wel eens een violiste voor me gehad.
Ja.
Die heel goed was. En daar reageerde het publiek gelukkig gewoon respectvol en goed op. Maar er was wel ook, ze heeft dit concours gewonnen en dat concours en de Europese prijs en weet ik wat.
Ja.
Als je allemaal dit soort mensen voor je hebt, ook al is het geen comedy. Het is wel zo, oké, de lat ligt blijkbaar heel hoog vandaag.
Ja. Ja, nee, maar niemand gaf haar de credits. En toen dacht ik al van shit. Kijk, als ze niet op mij lachen, oké. Maar als ze in ieder geval aandacht hebben, dat vind ik best wel belangrijk. Maar ja, en daarna moest ik dus. En ik doe mijn ding. En er gebeurde gewoon letterlijk niks. Niemand luisterde. En ik had ergens op minuut 20 of zo.
En 800 man die staat te praten.
Ja,
die zitten
met elkaar. Met elkaar gewoon aan het praten.
Maar daar kom je toch ook...
Het is onmogelijk. Want
je
ik
komt er niet doorheen. Je kan
ik
ook
kom
niks
er niet doorheen.
Doen.
Ik probeerde te improviseren. Lukte niet. Gewoon. En normaal gesproken ben ik gewend dat ik altijd wel. Dat ik ze op een of andere manier altijd wel weet te winnen. Weet je wel. Alleen het lukte gewoon niet. En na minuut 20 had ik het over carnaval.
Je bent 20
minuten, ja, ja.
Dude.
Na minuut 20, want ik moest 3 kwartier, hè. Na minuut 20 had ik het over carnaval. En uit het niets, dat was zo'n ding, dat zat ook in mijn eerste voorstelling over carnaval. En dan vertelde ik dat carnaval is eigenlijk de suikerfeest van de katholieken. Alleen wat ze hebben gedaan, blablabla, heb ik heel ding. En ja. Ik had ook een piano daar, dus ik dacht, ik doe de kut voor Marjolein. Dat is zo'n piano of zo'n carnavalslied wat ik deed. En ik had het over carnaval. En uit het niets kwam ze Tokyo, dat is helemaal niet waar. Dus ik zeg, maar ik dacht, oké, nice. Want ik heb nu in ieder geval aandacht voor één persoon. Maar omdat hij dat zo schreeuwde, ging de rest ook kijken van, wat is hier aan de hand? Hij zo, dat is helemaal niet waar. Ik zo, hoe heet je? Hij zo, ja, weet ik veel, hoe die heette, Ricardo of zo. En ik was natuurlijk opgefokt van die 20 minuten doodgaan. En toen zei hij iets van Ricardo. Ik zo, dat weet ik. Ik zeg, want dat heb je in je nek staan. Maar als je dat nou ook op een diploma had staan, dan was je geen elektricien. Ik zweer het je, Wouter. Ik heb nog nooit in mijn leven 800 man fucking boos zien worden. Ja. Er was een gast, luister dan. Er was een gast die wilde een podium op rennen. Die zei, waar is het mes, mijn elektricien? Die wilde een podium op rennen om een microfoon van mij te pakken. Ik trap hem er vanaf. Ik zweer het, ik trap hem er vanaf. Hij viel naar beneden. Vervolgens kwam iedereen ertussen. Kwam op een gegeven moment, het hele publiek werd boos, opflikkeren. En ik ging toen, ik geloof 10 minuten lang, alleen maar lopen schelden. Ik werd echt, ik was gewoon onprofessioneel. Gewoon over dat ze de onderkant zijn van de samenleving. En dat ze, weet ik veel wat. En trouwens, jullie gaan morgen ontslagen worden. Het was helemaal niet grappig, maar ik dacht, dit moet er gewoon uit. En ik zweer het, Wouter, ik ben door 800 man uitgeboet. 800 man, boe, boe. En het voelde zo lekker. Omdat ik dacht, ik geef mezelf hier totaal aan over. En ik interesseert me allemaal niet wat jullie ervan vinden. Dit wordt nu mijn feestje. En ik zei ook van, kom maar, kom maar. Weet je, boek zo, fuck jou, fuck jou. Ik ging helemaal slecht. Het was onprofessioneel, maar ik dacht, ik de hel in jullie ook mee.
Oh, wauw.
Ja.
En die gast die het podium, die droop af? Of het...
Ja, nee, die werd op een gegeven moment ook door zo'n... Want er was ook nog wel security en zo. Die hebben hem toen op een gegeven moment weggehaald. Maar hij wilde zijn podium op om de microfoon te pakken. En ik trapte hem vanaf. Ik zo, flikker op, dat is mijn microfoon. Omdat hij zei... En hij zei toen voor mijn neus, waar is het mis met elektricien? Ik zo, alles, boom. Ja, omdat ik natuurlijk op dat moment was ik gewoon helemaal gefokt of zo. Mm. En, maar ja, 800 man die je gewoon uitboeien, man. Dat was wel, dat voelde wel heerlijk. Dat is heel gek. Het had iets sadomasochistisch.
Vlaamse comedian Iwijn Segers, tegenwoordig vooral radio-dj volgens mij nog, die heeft ooit een show gedaan. En dat is sowieso een legendarische in West-Vlaanderen. Al apart gebied. Met ook allemaal van die lui van het eerste verhaal wat je vertelde. Weet je, allemaal net te rijke ondernemers. Ja. Te veel geld, te weinig hersenen. En die hebben hem ook uitgeboet. En die is daar ook door, nou, volgens mij zit daar 1200 man. Dat heeft 20 minuten geduurd en dat was opgenomen. En dat heeft hij als special op zijn DVD gezet.
Ah, wat gruwelijk. Ja, ik vind het ook zo jammer dat ik dit niet op beeld heb, man. Dit soort shit moet je gewoon hebben, man.
Ja.
Dit is echt, oh, ik kan er gewoon van genieten. Omdat het voelt gewoon als een goede training, snap je? Als je een vechter wil zijn, of het nou bokser is of kickbokser. Je moet gewoon veel kunnen incasseren om uiteindelijk te kunnen geven. Ik bedoel, Floyd Mayweather, Mike Tyson, die zijn allemaal goed geworden. Omdat ze klappen hebben geïncasseerd, snap je? Ja.
Maar maak dit ook als je nu ergens aankomt waar het geen theater of... Weet je, we staan hier in een poppodium, maar dat is een hele leuke comedy night. Als je aankomt en het is niet optimaal of je ziet... Oh, wacht even, dit is vergelijkbaar. Ja. Doe jij nu dingen anders?
Nee. Maar ik het is wel dat ik... Ik heb natuurlijk dan voor hetere vuren gestaan. Dus ik kan veel meer hebben op zo'n moment. En... Ja, jij bent volgens mij ook zo'n gast. Ik speel overal. Echt, dat maakt me geen reet uit waar. Alles is op een zeepkistje op de Dam. Ik doe het gewoon. Omdat ik het gewoon leuk vind. En ik vind het leuk om mezelf ook uit te dagen. Snap je? Dus
ik... Ja, dat heb ik ook absoluut. En dat vind ik ook. Weet je, ik was vorige week in Maassluis. En dat was een ding vanuit het theater. Maar het was wel in een kroegje. 2 spotjes zo gedraaid. Ik heb het afgetaped op de grond. Als ik daar mijn voeten zou zetten.
Ja.
En dan had ik een hoek van 30 graden naar beide kanten. Dat ik mijn hoofd kon draaien. Maar anders was ik uit het licht.
Ja.
Maar wel alles aangepast. Oké, hier gaan we een leuke show van maken.
Ja.
Maar er komt ook wel een punt, want jij speelt inmiddels volgens mij ook al bijna 15 jaar.
Nee, ik speel nu, even kijken, 18 jaar.
Ja, kijk.
Ik heb wel een break gehad van 2 jaar, maar ik doe dit al 18 jaar. Ja.
Maar de, na 18 jaar zijn er ook plekken waarvan je zegt, ja, sorry, maar dit ga ik niet meer doen. Ja. Ja, of deze uitdaging, ja, ik weet dat ik dit kan. Ik hoef het niet nog een keer aan mezelf te bewijzen.
Ja, maar het is nogmaals, volgens mij Jerry Seinfeld in die documentaire zei ze het ook. Het is die oude boxgym. Snap je? Het is wel goed om daar naartoe te blijven gaan. Omdat je daardoor wel weer scherper en beter wordt. En we leven nu toch in de tijd, vooral met die nieuwe lichting. Die willen allemaal, alles moet zo comfortabel zijn. Ja, ik weet niet, het speelt daar niet zo lekker. Ja, maar ga dan juist spelen. Ga juist. Ik bedoel, in Amerika, in Comedy Store, daar heb je de Belly Room. Nou, de eerste, als je er doorheen komt, als je een keer een open podium mag spelen, dan krijg je 2 minuten, dan moet het in de Belly Room. En als je op een gegeven moment de regular wordt, dan speel je dus... Je komt dus eerst in zo'n traject terecht, als je dus vaker mag spelen, in de Belly Room. En dat is gewoon een hel. Maar als je daar doorheen komt, dan word je goed. Snap je wat ik bedoel? Daar zijn Bill Burr, al die gasten zijn allemaal daar begonnen. En dat wil je natuurlijk ook gewoon in Nederland hebben. En zo, wij hebben heel veel plekken waar we dat wel hebben.
Want ik ken jou sinds ik begonnen ben. Nou, dat is 2010 geweest. Ja. Dus dat is 5 jaar was jij toen bezig. Op wat voor plekken speelde jij toen jij begon?
Echt alles, man. Buurthuizen. Ik heb een keer, dat is echt gebeurd. Ergens in de Belmen was dat. Venselpolder, daar speelde ik toen in een buurthuis. En ja, dat sloeg helemaal nergens op. Die mensen, die wisten niet wat comedy... Het leek een beetje op een wachtkamer van, weet ik veel. Hoe noem je dat? De WW of zo, weet je wel. Hoe noem je dat ook weer, zo'n uitkering? Die
ja, UWV.
Oh, UWV. Ja, UWV. Ik zweer, het leek echt op een wachtkamer. Want ik zweer, ik ben aan het spelen en op eerste rij is gewoon een moeder haar baby aan het verschonen. En dat is gewoon echt gebeurd. En dus dat soort plekken. Maar op een of andere manier voelde dat altijd gewoon vertrouwd of zo. Ik heb echt in het begin... En jij komt ook net uit die tijd dat wij gewoon gingen spelen. We waren niet bezig met mailen en ik wil hier spelen en jullie moeten mij hebben. Gewoon spelen en je wordt gewoon gevraagd.
Ja, nou ja, wel ook mailen met mag ik komen spelen?
Ja, natuurlijk, dat moet bij zo'n open podium. Maar vaak is het ook, je wordt gewoon gevraagd steeds voor dingen. Dus dan speel je ergens en dan zeggen ze, oh, wil je dan daar komen of wil je daar? En zo ging dat bij mij. Ja. Dus waardoor ik op alle plekken heb gespeeld. Echt de meest onmogelijke plekken, maar ook echt...
Weet je er nog meer uit die periode waar je nu op terugkijkt? Ja, jezus, absoluut. Wat is dit voor onmogelijke show geweest?
Kijk, weet je, nogmaals, bedrijfskicks is gewoon kut. Maar ik had wel één regel altijd. Ik had wel één regel van, ik doe alles, maar er is één ding wat ik nooit zal doen in mijn leven en dat zijn bruiloften. Dat ga ik gewoon niet doen. Ik wil niet zo'n dude worden die op bruiloften en partijen staat. En toen was er in 2013 was er iemand die had me gesmeekt in België. Please, zou jij op mijn bruiloft, Marokkaanse bruiloft, willen optreden? En ik zei, nou, ik ben sowieso niet van de bruiloft en al helemaal niet van de Marokkaanse bruiloft. Want je weet wat ik allemaal zeg op podium. En
tenzij het een acteerrol in de film Marokkaanse bruiloft is.
Dan is het anders. Nee, maar ik zeg ook van, weet je, er is gewoon te veel taboe binnen de Marokkaanse cultuur. Dus als je dan voor dat soort types gaat spelen op een bruiloft, dan heb je allemaal moeders, weet je wel, opa's, dit, dat. Ja, en met de dingen die ik zeg, dat kan gewoon niet voor hun. Ik zeg, dus het heeft geen nut voor mij om daar te spelen, weet je wel. Het is voor jou niet leuk, voor mij niet leuk. Nee, maar echt waar, je moet komen, want iedereen kent u al. En het is echt voor jongeren. En vrouwen en mannen zijn gewoon gemengd, want op sommige bruiloften heb je vrouwen en mannen apart, weet je wel. Terwijl hij zegt, nee, vrouwen en mannen, die zijn gewoon bij elkaar, dus dat is gewoon gemengd. En het zijn allemaal jongeren, dus je kan gewoon alles zeggen wat je wilt.
Ja, ik wil zeggen, want dit was, neem ik aan dat hij bedoelde mee, maar dit is gewoon hele open sfeer. En
hele open sfeer. Ja. En alles is goed geregeld. En het komt goed. En hij is zo lang blijven zeuren dat ik dacht van, ja, weet je, ik moet het toch een keer hebben geprobeerd. Al is het voor het verhaal. Ik doe het. Nou, ik kom daar aan die dag. Hij komt met grote ogen naar me toe. Hij zegt, ja, Nabil, even voordat je naar binnen gaat, een change of plans. De bruiloft is gescheiden. Dus de vrouwen en mannen zitten uit elkaar, die zijn apart. Jij speelt uiteraard voor de mannen. Ik moet u wel bijvertellen, let wel op wat u zegt, want 90% is imam. Dus ik zei, wat?
Hoe?
Ik zo, dude, dit is een heel ander optreden.
Imams?
Ja, ik zeg ook maar, dude, dit is een heel ander optreden. Nee, maar met imam bedoelt hij van, het zijn allemaal streng gelovige mannen.
Okay, ja.
Dus ik zo, dude, maar dit is een heel ander optreden. Dit is niet wat wij hebben afgesproken. Ja, maar alsjeblieft, Nabil, echt, ik zou het echt te prijs stellen als je het wilt doen. Ik zeg, maar dude, dit kan gewoon niet. Ik zeg, ik heb dit gedaan voor jou en je hebt me overgehaald, maar wat je nu doet, dit kan gewoon niet. Snap je? Dit is echt het tegenovergestelde van wat je me beloofd hebt. Nee, echt waar, alsjeblieft, echt, kunnen jij dit doen en bla bla bla. Ik dacht, oké, fuck it. Ik zei, is goed, ik doe het dan wel en... Ik zeg, oké, waar is het? Hij zo, hier. Ik zo, waar hier? Ik zo, waar hier? Waar is de zaal? Waar is het geluid? Hij zo, nee, hier. Ik zo, we staan in de gang. Hij zo, ja, we gaan straks stoelen om jou heen zetten. En dan ga je spelen, onversterkt. Ik zo, wat? Ik zo, luister. Ik dacht dat ik alles had meegemaakt. Maar dit is echt, dit kan gewoon niet. Dus toen moest ik gewoon, in het midden moest ik dan staan. Dan had ik dus een groepje mensen om me heen met stoelen. Dus stel dat ik iets had gezegd en ik wilde wegrennen. Maar dat was nooit gelukt. Maar dan zitten ze dus allemaal om me heen. En dan moest ik mijn dingen gaan vertellen. Nou, ik begon al iets met weet ik veel wat. En ik zei tfoe. En tfoe is een soort van Marokkaanse uitdrukking van dat je spuugt. Nou, toen keken ze al weg. Toen dacht ik, Jezus.
Oh.
Ik ga het straks over poepseks hebben. Ik heb het over zoveel dingen. Ja, en echt, die jongeren die gingen echt helemaal stuk. Maar stiekem. Maar die ouderen die waren echt not amused, man. En toen zei ik ook, dit ga ik gewoon nooit meer doen.
En hoe lang?
En daarna heb ik het trouwens nog één keer gedaan. Daarna heb ik het nog één keer gedaan.
Hey, Wouter hier. Als je Elektra leuk vindt, help me dan bij het maken van deze podcast. Ga naar elektrapodcast.nl en doe een eenmalige donatie of word crewmember. In ruil voor een kleine maandelijkse donatie luister je dan voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je bij mij in kan leveren na een van mijn shows. Ga naar elektrapodcast.nl en doneer via iDeal of bankcontact.
Maar hoe lang heb je dit volgehouden?
Half uur.
Een half uur?
Ja man, ja, het was echt een hel.
En wat ik altijd een heel ongemakkelijk moment vind bij huiskameroptredens of bij hele rare en hier ook. Dan heb je dit een half uur lang gedaan.
Ja.
Met jongeren die stiekem lachen en ouderen die je boos aankijken. Hoe eindigt deze show? Want ja, het is niet dat je gewoon je beste grap aan het eind doet. Harde lach. Mijn naam is de
Nee, het is gewoon dank jullie wel en klaar. En met zeg maar hoe je begon, zo ga je ook weg.
Maar dan moet je en door dat die mensen...
Ja, nee, dat is het ook. Ja, daarom, ik heb wel eens in het verleden... heeft iemand me wel eens aangeboden om op een cruise ship op te treden. Dan ben je dan 3 maanden weg. Ik zei nee, dat ga ik nooit van mijn leven doen.
Oh, dat lijkt
Want
me
als je dan
zo...
doodgaat...
Oh.
Dan zit je fucking lang met hun op een boot, toch?
En dan sta je 's ochtends bij dat buffet met veel te vette brood. Hey, oh.
Je bent die comedian toch met gebroken dromen die daar ook rondloopt. Dus je bent een soort van animator avant la lettre, weet je wel? Nee, ik heb tegen dat soort dingen zeg ik gewoon nee, maar...
Nee, maar je hebt nog een keer ja gezegd.
Ja, ik heb nog een keer ja gezegd. Daar had ik toen weer spijt van. En dat was, ik ben aan het optreden en ik overdrijf niet. Op een gegeven moment kwamen er heel veel ballonnen. Dus ik speelde... waren allemaal ballonnen en zo. En ik heb mijn benen heb ik zo. En vanuit... Ik ben aan het spelen en het ging niet zo goed. En van achter komt er een klein kindje door mijn benen heen.
Nee.
En die hele zaal lag plat. En het was zo vernederend. Want als een kind, terwijl jij comedy aan het doen, door je benen kruipt, dat staat gelijk aan 1000 panna's. Je weet wat een panna is? Ja, als ze door je benen trappen, dit staat gelijk aan 1000 panna's, man. Ik voelde me zo klein.
Het is voor de zaal grappiger dan al je grappen samengebouwd tot één.
Ja.
Dat kan je niet winnen.
Ja, want nogmaals, die familie. Kijk, die mensen die gaan trouwen, die vinden jou leuk. Maar die familie, die kennen je niet. En die hebben ook zoiets van, wat ga jij zeggen, weet je wel? En nee. En het was geen Marokkaanse bruiloft. Volgens mij was het een Hindoestaanse met een Nederlandse of zo. Het was een gemengde bruiloft ergens in Den Haag. Maar ik zei ook van, ja, dit nooit meer. Gewoon twee bruiloften en het is gewoon klaar. Want het is gewoon, weet je, ik kom ergens om te spelen en om een ding te doen. En ik heb liever dat mensen me uitboeien. Dat vind ik chill. Want dan hebben ze in ieder geval geluisterd. Dat vinden ze niet leuk. Dan dat ze gewoon scheid hebben aan je. Snap je dat je gewoon decor bent?
Ja.
Dus ja, bruiloften nooit meer.
Nee, en ik snap ook nooit waarom mensen het willen.
Ja.
Want je hebt al een bruiloft. Dat concept is al gewoon eeuwenoud bewezen. Is een prima avond voor iedereen.
Ja, en het is... Weet je... Het is ook, je bent ook een wedding crasher, snap je? Je komt bij een familie. Je bent als enige bij een buitenstaander. Dus dat voelt dan niet vertrouwd. Enige wie er wel mee kan wegkomen is zo'n Babs. Maar die heeft altijd kutgrappen. Dus die krijgt dan van tevoren te horen van... Ja, Hey, John, jij bent niet vies van een biertje. Klopt dat? Ja, ja, iedereen. Ja, inderdaad, dat is John. Snap je? Hij komt ermee weg. Maar ik als comedian is gewoon... is niet mijn ding, man. Is niet mijn ding. En ik heb ook wel eens... moest ik samen met Roel, moesten wij dubbelen op een festival.
Roel
Zevenburg. Ja. Wij moesten toen samen dubbelen op een festival. Wat was dat nou? Ergens bij Apeldoorn of zo. En dat was toen voor Eva. En Eva, echt petje af, weet je. Ze organiseert haar shit altijd goed. Ik vind het altijd leuk om bij Eva te spelen. Bij Roger Vrede organiseert ook altijd goed. Weet je, en ik altijd als ik dan een berichtje kreeg van... Hey, Eva die wil weer dat je daar en daar kan spelen... dacht ik altijd, oké, nice. Weet je wel, gewoon lekker weer in Eindhoven of daar en daar. En dit keer had ze een festival geregeld. En wij komen eraan. En ik geloof dat voor ons speelde Jeroen Leenders.
Ja.
En nog iemand. En die zeiden ook van, ja, dit is gewoon niet te doen. Dit is gewoon niet te doen. En Jeroen Leenders, die was ook helemaal aangeslagen. En er waren nog een paar comedians die zeiden van ja, dit gaat...
En wat voor festival was het, weet je dat?
Ja, het was gewoon echt een grote festival à la Lowlands. Gewoon niet normaal veel podia. En het was geen paaspop, maar het was ergens bij... Wat was het nou, joh? Bij Apeldoorn of zo. Maar super vet. Super goed geregeld ook. En Eva zei ook van ja, sorry, ik wist dit niet. En want wat gebeurt er? Je bent aan het spelen en terwijl je aan het spelen bent, niemand hoort je. Want je bent aan het concurreren met hoofdpodium. Dus ja, op dat moment is Kane aan het spelen. En probeer jij je grappen aan het vertellen. En dan hoor je hem... Weet je wel? Dus dat werkte al niet. En niemand hoort je ook. Want het is te rumoerig. En wij zaten dan in zo'n rieten tent. Het was fucking warm. En Roel en ik allebei spelen. We gingen, ja, het is niet dat we gewoon slecht gingen. Maar mensen konden ons gewoon niet verstaan.
Nee, maar dat is altijd het probleem op festivals. Dat je concurreert met zoveel.
Ik bedoel, Paaspop heb ik ook gespeeld 2 keer. Het ging goed, maar je hoort niks. Het is te rumoerig. Lowlands precies hetzelfde.
Nou, en dat is het ene ding. Of het publiek hoort jou niet. Of jij hoort niks
van
het publiek.
Niet. Ik hoorde dus en ik had dus iemand in het publiek op Paaspop staan. Die zei van, wauw, wat goed. Dat is echt een moeilijke plek. En ik zei, nee, maar volgens mij, ik ging toch dood? Nee. Ik zei, hé, maar ik hoor niks. Toen gaf zij mij die beelden. Toen hoorde ik inderdaad iedereen lachen. Maar dat hoor je dus niet op podium.
Ik weet dat ik speelde dit jaar op Paaspop. Ik weet dat ik lekker heb gespeeld. Omdat inderdaad iemand me dat achteraf heeft verteld.
Ja,
zei, maar ja, weet, was dat nou? Okay,
ja, gek is dat.
Geen idee.
Maar dit was gewoon overduidelijk. We hadden er allebei... Het publiek had hier niks aan en ik had hier niks aan. Dus het ging... Ja, ze verstonden ons gewoon niet. En ik zweer het, uit het niets, terwijl Roel en ik aan het spelen zijn, komt er een clown. En die clown, we werden gewoon gehackeld door een clown. En die clown die kwam in één keer uit het niets en wij zo, hè? En toen ging die clown wat zeggen en toen zei Roel zoiets van, nou ja, jongens, dat is mijn vader, dit. En toen ging die zaal stuk. En daarna weer materiaal en toen ging het weer, was het weer rumoerig. Maar die clown die zorgde even voor zo'n...
Maar een clown ook echt?
Ja, er kwam echt uit het niets kwam er een clown. Ik dacht, hè? Heel vaag. Dus dat was ook een hele rare gig. En verder, ja, weet je... zo vaak doodgegaan in clubs, weet je wel. Dat je denkt... oh man, wat doe ik hier? Wat doe ik mezelf ook aan?
Wat is de... Wij hebben heel veel in het verleden samengespeeld in het Comedy Theater.
Ja.
Dat zat in Amsterdam. Wat een hele grote zaal was waar heel veel mensen in konden.
Ja.
En als
topplek.
Je alle bezoekers van de week bij elkaar optelde, dan zaten er ook veel mensen, maar niet op één avond.
Soms niet, maar in begintijd. Ik zat er natuurlijk in het begin ook bij.
Je hebt die beginjaren meegemaakt.
Met Gabriel en met Claudia toen. We hadden toen ook de opening met z'n drieën gedaan.
Alex Agnew was toen...
Alex Agnew, Samba Schutter, Dara Faizi, weet je wel. Fuad, jij, Menno Stam. Ja, dat waren echt superleuke avonden. We hadden toen ook nog zo'n improv dingetje... wat echt iedere keer uitverkocht was. Er zaten gewoon 220 man binnen.
Heette dat ook weer?
Nou Alau.
Nee, ja.
Nou dat was toen opgezet door Michel de Hond. Zoon van Maurice de Hond.
Ja.
Menno Stam en Wilke Terwijn. En maar dat ging echt supergoed. En dat was leuk, want daardoor konden we ook heel veel dingen leren. Alleen op een gegeven moment begon het langzamerhand af te brokkelen... En
want ik ben erbij gekomen en ik wist niet, want er was toen een breuk geweest in het management.
Ja.
Maar dat was begonnen toen ik net überhaupt zelf comedy aan het ontdekken was. En er zijn open podia.
Ja.
Dus ik kwam erbij en ik dacht, oh, maar dit is te gek.
Ja.
En toen, ik weet nog wel dat de avonden waren. Dat ze, oh, er komen er komen 40 mensen vanavond. Het is
ja,
druk.
Het is druk, ja. Nou.
Of open podia met minder. Maar wel hele leuke avonden gehad. En ik ben nog steeds van overtuigd dat ik daar echt heb geleerd om ook in een grote zaal met weinig mensen een sfeer te maken met... Ja. Ja, er kunnen er meer bij, maar wij zijn er en wij gaan het leuk maken met z'n allen. Ja. En het boeit niet.
Ja.
Maar daar ook wel taaie avonden gehad.
Zo, ja, nee, absoluut. Maar ik vind dat soort avonden vind ik vaak het leukst. En die onthoud je ook. Weet je, die avonden dat je echt leuk gaat, kun je die echt onthouden? Tuurlijk is het ego strelend, maar het zijn niet avonden die je dacht, oh ja, weet je nog toen? Nee, het zijn die avonden waarin je gewoon echt slecht ging en dood ging. En er ook nog eens wat van geleerd hebt natuurlijk.
Dat is wel het fijne als je inderdaad wat verleert dat je het...
Ja.
Kijk, wat ik zeg, ik weet nu, als ik nu, en in corona was het ook, dat je in een zaal staat waar 400 man in kan, maar er mogen er maar 30 in of 60. Ja, ik schrik daar niet van.
Nee.
Ik word er niet blij van, maar ik weet wel hoe ik ermee om moet gaan en hoe ik er wat leuks van kan maken.
Ja, ja nee, maar mij lieten ze ook altijd openen, omdat ik toen best wel met veel energie speelde altijd. Dus dan was het van, oh ja, Nabil, die zocht voor energie, zodat het relaxed is voor de tweede. Dus ik moest altijd openen. Altijd. Maar dat is alleen maar goed geweest. Want het heeft me alleen maar beter gemaakt en scherper. Weet je wel? Maar soms... ik weet niet of jij wel eens hebt gespeeld voor... weet je ook alweer? Reinier Meijer.
Ja.
Die had toen op de Wallen bij Café Heffer.
Oh, de Heffer. Ja. Holy shit.
Jezus.
Dit is 180 afleveringen. Dit is de eerste keer dat de Heffer te
Café
spraken.
Heffer heb ik echt bijna echt gevochten op podium. Dat was een moment dat...
Maar wacht even. Want René Meijer was een comedian. Die speelde... Hij speelt nog steeds, maar hij speelde begin van Millennium veel bij Comedy Café. Max Euerplein nog. En die is daarna zelf ook dingen gaan organiseren. Uitjes, weet ik wat. En die is comedy shows gaan doen in de Heffer. Omschrijf even wat voor kroeg de Heffer is.
Nou, het is echt...
En de setting van de Heffer binnen de Wallen.
Want ja, het is als je daar...
Het is niet zomaar een café.
Daar binnen ruikt het naar dode kut en gebroken dromen. En het is, als je daar binnen nog rondloopt, dan dwarrelt ergens daar nog de geest van Klaas Bruinsma. Die dwarrelt daar ergens nog rond. Maar het is daar echt ook alle oude penozen komt daar. En het is echt midden op de Warmoesstraat, weet je wel. En wat hij had gefixt dus, en hij had eigenlijk een beetje hetzelfde concept als Comedy Café, is dat je dan eerst gaat eten, dan krijg je comedy. En vanaf daar krijg je dan een trip naar de bananenbar. Dus iedereen wilde uiteindelijk naar de bananenbar. Maar ze wilden natuurlijk als eerst ook gaan eten. En wij moesten dan om 9 uur moesten we beginnen. Het was altijd standaard of Chris van der Ende of ik. Want wij waren de enigen die dan echt die shit ook echt aankonden. Want jongen, je hebt alleen maar hooligans daar verkleed als fucking Sneeuwwitje en weet ik veel wat. Snap je wat ik bedoel? En dat is het publiek dat je moet gaan entertainen. En je moet hard tegen hard. Je moet er meteen met een gestrekt benen. Je moet meteen... Het zijn een beetje die gevangenisregels dat je de baas... Ja, als eerst doodsteek, zodat je meteen respect krijgt van de rest. Niet dat jij weet hoe het is of zo om de gevangenis te zitten. Maar nee. Ik denk, ik leg het je even uit.
Nee, ik ben 2 keer in de gevangenis geweest. Maar het is alleen om comedy te doen. En dat ga ik ook
dat
niet doen.
Dat heet een huwelijk. Maar ik snap wat je bedoelt. Maar het was altijd met een gestrekt been erin. En alleen het probleem is, ze kregen het eten altijd te laat.
Dat ja.
Daar waren ze,
oh, dat
ze
is
hadden
waar.
Natuurlijk al gedronken. Dus ze waren allemaal strontzagrijnig. En ik heb in Café Heffer soms topavonden gehad dat het dak eraf ging. Maar soms dat je ook echt voor een groepje van 150 man gewoon voor achterhoofden speelt. Omdat ze met de rug naar je toegekeerd.
Ja.
Dat ze pist zijn, want ze wachten nog steeds op het eten. Rani zegt, ja kut, het is helemaal mislukt. Het eten is te laat. Zouden jullie alsjeblieft nu kunnen spelen, zodat het eten erna komt? Dus dan moeten wij hun gaan entertainen.
Oh, maar de plek zelf ook. Ik zie het nog zo voor me. Want het was in de kelder daar.
Kelder.
Nou ja, er was een hoekje. Er was een minimale verhoging volgens mij gemaakt als podium.
Volle lampen.
Ja, maar ook de rest van het volgens mij ging het zaallicht niet eens uit.
En allemaal tafels had je dan ook?
Een hele lange bar. En dat is ook al zo funest. Want alle alfamannetjes gaan natuurlijk aan de bar zitten. En die draaien zich pas echt
precies.
Om.
Precies, ja.
Als ze het heel leuk vinden. En dat vinden ze niet. Dus die zitten daar met elkaar.
Ja, man. En ik was toen... dus dat deed ik wel eens gewoon iedere week, vroeg je mij. Dus dan ging ik gewoon iedere week na mijn show... Want ik speelde nog niet avondvullend. Maar dan had ik ergens, speelde ik, weet ik veel, voor comedy theater of ergens anders in het land. Dan kon ik daarna nog. Want dat was eigenlijk een late night. Soms deed hij ook gewoon, dan speelde hij gewoon pas om 12 uur. Dus ja, dat was chill. Alleen, mensen hadden dan nog niet gegeten. Ze waren nog niet naar de bananenbar
dat
geweest.
Waar, inderdaad. En je moest eten dat, was altijd een ding.
Het was altijd een ding. En er was een keer, speelde ik daar en ik zal nooit vergeten. Ik was die dag, was ik al fucked. Er was een ding tussen mij en mijn ex.
Yeah.
En het ging gewoon niet goed. En het was toen al klaar. En ik had die dag had ik ook gekickboxd. En ik trainde toen bij Kops. En dan sparde ik altijd tegen van die wedstrijdgasten, weet je wel. En het waren echt allemaal beesten. En dan ging ik altijd tegen ze sparren. En het was hard tegen hard. Dus die dag had ik ook allemaal blessures. En ik zat helemaal vol met testosteron. En tegelijkertijd was ik ook nog pist, weet je wel. Om privé omstandigheden. Yeah, yeah, yeah. En ik moest dan nog naar het naar Café de Heffe gaan. En ik kwam dan op de Wallen. En het was ook weer fucking druk. En ik kom daar binnen. En weer hetzelfde probleem. Ze hebben geen eten gehad. Dit, dat, kun je spelen. Nou, is goed. Vervolgens, ik speel. Semi-agressief gewoon, weet je wel. Je zag het gewoon aan me. En er was een gast, ik zal nooit vergeten. Die was er volgens mij zijn eentje of zo. Of die was met iemand en die was fucking dronken. En die ging me de hele tijd kutten. Die keek met het aan. Nee, niet grappig. Nee, niet grappig. Maar echt op zo'n manier, zo super denigerend. En ik weet niet meer, man.
Maar dat is ook wat je eerder zei. Dan kan je beter mensen hebben die het gewoon niet leuk vinden... Ja. Dan dat iemand zo gaat
hij
zitten
zuigen. Hij is aan het kutten, ja, overduidelijk. Ja, ja. En had de verkeerde voor zich, maar ook het was verkeerde timing. Want het had echt een halve seconde geschild. Of ik zweer het je, ik had hem een high kick in zijn nek gegeven... en helemaal de tyfus ingeslagen. Ik was zo para. Het was gewoon niet normaal. Maar er kwam op een gegeven moment een moment... dat ik zei iets of zo. En volgens mij gaf ik hem zelfs een optie, weet je wel. Voor of ik sla je nu helemaal de tyfus in... of je komt nu op het podium en je smeert jezelf in met jam... en je doet een dans. En ik zweer, hij kwam het podium op. Hij smeerde zichzelf in met jam en hij ging dansen. Toen dacht ik, oh, het is gewoon een idioot. Het is gewoon een idioot. En het gekke is...
Oké, als je dit luistert en je denkt, dit kan niet. Je lult, geloof me. Met de mensen die in de herfst kwamen, ik geloof dit direct.
Ja, ja, ja. Het gekke is, de show is klaar. En hij zei van, hey, ik vond het echt leuk, ik vond het tof. Ik zei, hey, fuck jou, man.
Oh,
ik zeg, je was me echt aan het kutten. Hij zei, nee, maar ik vind het juist leuk. Ik hou ervan om een beetje uit te dagen, toch? Ik zei, dude, dat had echt niks geschild. Of ik had je echt de tyfus ingeslagen. Hij zei, oh ja, nee, maar zo bedoel ik het helemaal niet. En ik zei, je hebt echt, weet je, normaal gesproken, ik heb best wel, ik heb geen kort lontje of zo, maar je had me echt op de verkeerde dag. Nee, hij zei, nee, maar ik vind het juist leuk en ik ga vaker naar comedy. Ik zei, maar dude, dan snap je toch dat je dit niet moet doen. Je bent gewoon expres aan het kutten, snap je?
Ja. En maar mensen snappen dat niet. Dat is dus het bijzondere. Die denken echt dat dat leuk is. En dus het rare ook dat dat erbij hoort. Dat dat nou eenmaal...
Oh, je mag het doen. Je mag het doen. Je mag het absoluut doen. Maar de manier waarop hij het deed was... Dan maakte hij een opmerking. Dan ging ik hem roosten. En dan zei hij... Ha, ha, ha. Weet je wel, expresso.
Ja.
Weet je, comedy is iets, dat doe je samen.
Precies.
Je doet het met
een goede heckel of een leuke opmerking. Prima. En als die goed is en hij krijgt een harde lach. Hey, alle punten zijn voor jou.
Alle
goed
punten zijn voor jou. Ja, maar je doet
maar
het samen.
Dat is op hetzelfde niveau.
Ja, ja. Nee, maar dit was overduidelijk. Hij wilde mij gewoon jennen, maar... Nee, het had echt niks geschild. Het had echt een half seconde geschild. Of ik had hem echt de tyfus ingeslagen. Ik was zo boos.
Ja.
Niet normaal, echt. Terwijl ik normaal gesproken heel professioneel ben. En weet je, als ik door een hel ga, dan gaat iedereen daarin mee. En dan ga ik gewoon verbaal. Ga ik iemand dan met de grond gelijk maken. En soms kan het grappig zijn. Soms kan ik heel na zijn. Dat mensen ook zeggen, jij bent echt een klootzak. Maar dat maakt me dan niet uit. Maar echt mensen op hun bek slaan, dat doe ik niet zomaar. Mits iemand mij wil slaan, weet je wel.
Heb je dingen wel eens op het podium gezegd? Je zegt, ik ga het verbalen en soms is het grappig, soms niet. Heb je dingen gezegd waarvan je dan een dag daarna denkt... Oeh, daar had ik gewoon echt niet moeten zeggen. Dit kan echt niet.
Nee, dat heb ik nooit gehad. Heb je dat wel eens gehad? Nee. Ik heb
dan soms tegenover
echt met een gestrekt been.
Elektriciënt.
Soms ging ik echt met een gestrekt been erin. Maar dan verbaasde me daarna ook dat ik dacht van... wow, dat ik hiermee ben weggekomen.
Ja.
Weet je wel, dat je zo studenten hebt. Zo'n hele groep studenten. Allemaal van die wijven super dronken. En dat je dan die chick pakt en helemaal met de grond gelijk maakt... over dat ze een hoer is. En op een natuurlijk een grappige manier met allemaal grappen. En dat die hele zaal stuk gaat. En dat je daarna ook... En zij ook helemaal dubbel ligt. Maar dan weer, dat dwingt respect af, snap je? Maar ik heb wel eens ook met mijn solo... wanneer was dat? Met deze voorstelling die ik nu speel, Absurd. ik zat in mijn try-out fase en ik heb dan een stuk over, over kinderen. Mm-hmm. Over dat ik gewoon heel moeilijk kan wennen aan de kinderen van nu. En volgens mij, als ik kijk naar mijn neefjes en nichtjes, omdat de opvoeding die ik heb gehad is, tot je 18e heb je geen rechten. Respect hebben voor volwassen mensen. En ook al hebben zij ongelijk, klik gewoon ja, uit beleefdheid. Ja. Weet je, geef ze gewoon gelijk. Dus waardoor ik altijd wist van, oké, ik ben klein, zij zijn groot. Maar mijn zussen, die voeden hun kinderen op alsof ze gelijk staan aan volwassen mensen. En dat is een opvoeding, dat moet je niet doen. Want uit die opvoedingen ontstaan bijvoorbeeld Greta Thunberg, dat soort figuren. En dan heb ik een heel stuk over Greta Thunberg. En toen vertelde ik ook dat ik dan, toen ik haar voor het eerst zag, dat ik echt aan haar moest wennen. Omdat ik weet nog helemaal niks van haar. Hè? Het enige wat ik zie is een speech waarin ze zegt, how dare you? Dus ik snap de hele context niet. Het enige wat ik denk is, wie is dat brutale meisje? En kan iemand haar aan Jeffrey Epstein verkopen? En ik zweer het je, uit het niets, want het was toen in Arnhem, stond er een of andere linkse gast op. Ja, dit kan echt niet. En hoe kun je dat zeggen? Hoe kun je dat doen? Dit is godverdomme, ze is 13 jaar en het is een klein meisje. En dit en dat. Ik zo, dude, what the fuck lul jij? Ik zeg, dit ten eerste is een grap. Ten tweede, je laat me nog niet uitpraten. Hè? Ik bedoel, er komt nog meer. En ten derde, als het je niet bevalt, dan flik je maar op. Ja, is goed, dan ga ik gewoon weg. En het hele publiek keerde zich gewoon tegen hem. Ging hem helemaal uitkafferen. Ja, dan rot je toch op als je dit niet snapt, als je dit niet leuk vindt. De sneeuwvlokje, bla bla bla. En ik zweer, hij liep gewoon daarna weer terug. Hij ging gewoon weer zitten.
Oh echt?
Hij heeft die hele voorstelling gewoon weer, heeft hij gewoon weer bijgewoond.
Oh wauw, en hij is gewoon stilgebleven.
Hij is gewoon stilgebleven. Omdat hij dacht, denk ik, dat hij een soort van, net zoals Extinction Rebellion, toch? Van, als ik dan begin, dan gaat de rest ook. Maar toen hij erachter kwam van, ja, maar de rest vindt het gewoon oké. Toen dacht hij, oh, oké, dan ga ik weer terug. Terwijl ik het veel stoerder had gevonden als hij gewoon was weggelopen. Maar idioot. Dus toen dacht ik echt van, ja, maar ik zou ook doen.
Ja, maar dit is ook, wat voor punt wil je dan maken? Want als je het echt zo verschrikkelijk, dan moet je inderdaad ook gaan.
Ik zeg ook, je hebt net gehoord wat ik heb gezegd, maar dat raakt je niet omdat het om mij ging. Omdat het nu om jou gaat, ben je dan zogenaamd geraakt.
Aan de andere kant, als jij zegt, je weet niet wat erna komt, er komt nog meer. Dat hij dan zegt, oké, nou, laat dat maar horen.
Nee, maar daarna zei ik ook expres. Maar goed, Greta Thunberg is een hoer. Dat deed ik dan expres. Dan ging ik expres zo, maar dat was natuurlijk niet waar. Het publiek snapte ook, dit doet hij nu expres. Maar ja, daarna ging ik gewoon weer verder. Maar je hebt dat soort mensen, man. Die dan in één keer denken van, ik moet nu de moraalridder uithangen. En dit kun je niet zeggen. Terwijl ik denk, jawel, alles kun je zeggen. Ja. Als je niet leuk vindt. Het leuke van wat wij doen, als wij een eigen voorstelling hebben. Je bent bij ons thuis. Jij past je maar aan.
Ja.
Kijk, ik snap het. Als ik dan bij jou thuis ben en je hebt een feestje voor familieleden en ik kom daar en ik ga daar met een gestrekt been in, kan ik ergens nog begrijpen dat je zoiets hebt van, hey, dude.
Maar dat is het gevaar natuurlijk. Want bijvoorbeeld Apeldoorn, en ik was daar toevallig gisteren. Ik weet niet of ze dat bij die show ook hadden, maar die hebben een systeem dat mensen, die kunnen een soort all-in kaart kopen. Die betalen één bedrag en die mogen naar elke voorstelling.
Ja.
Of wat je ook wel hebt bij previews of in een line-up, dat je dus mensen hebt die helemaal niet voor jou gekomen zijn. Want inderdaad, als je zegt, ja, jij komt bij mij, dat is mijn feestje, dan bepaal ik de regels.
Ja.
Maar ja, als jij speelt op hun feestje, dan kan je dus ook mensen hebben die denken, well, ja, precies. Hier zitten we.
Dat snap ik ergens nog wel. Of zo. Niet dat ik het accepteer, maar ik snap het ergens wel. Alleen als je naar mijn show komt, vriend, dit is mijn utopia, mijn wereld, jij past je maar aan. Als jij in privé sferen bent en jij hebt zoiets van, we zijn allemaal woke, doe dat lekker. Maar hier, dit moet een plek zijn, een safe space voor mij. En voor alle andere mensen waar je alles mag zeggen wat je wil en alles mag vinden en om alles mag lachen, toch? Want dat is wat comedy is.
Dat is het idee. Dat vind ik sowieso wel. Ja, je mag alles zeggen, maar dan moet het wel ook,
tuurlijk,
om te lachen zijn.
Ja, absoluut. Nee, absoluut. Maar dan nog, ook al vooral in de try-out fase, dan moet je nog, je moet de kans wel kunnen krijgen om dat in ieder geval uit te proberen. Ja. Volgens mij producer Neil zei dat altijd. Die zei een keer van, een goede grap en een grap die niet goed werkt, komen allemaal uit dezelfde, de same birth, weet je wel, zei hij.
Ja.
Zelfde geboorte, dus weet je wel, je weet het in het begin nog niet. En bij een grap die al wel werkt, weet je dat wel. Alleen bij een grap die nog niet werkt, weet je nog niet. Maar ja, als die niet werkt, en ja, dan kun je hem altijd nog weggooien. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar heel interessant allemaal.
Ja, top. Sowieso hele goede verhalen. Eén waarvan, en dan we moeten zo meteen ook nog een show hier gaan doen.
Ja.
Maar waar we het niet over gehad hebben, Het is de legendarische sushi-show die wij ooit hebben gedaan.
In Kaatsheuvel was dat.
Was in Kaatsheuvel. Want ik weet niet meer precies of jij het nou zelf regelde of dat het via jou ging.
Het was via mij. Het was
ik weet in ieder geval dat het in een sushi-tent was.
Ja, het was in een sushi-tent in Kaatsheuvel, Ichi. En het zijn allemaal Vietnamezen. En die hebben een Japans restaurant, omdat die gast, die baas, die was vroeger gokverslaafd. En die familie van hem, die is dus rijk, die wilde dus dat hij van zijn gokverslaving afkomt. Zei ze, oké, als jij...
Gewoon allemaal geld ingezet.
Ja, nee, maar als jij stopt met je gokverslaving, dan investeren wij in een sushi-restaurant voor jou. Maar dan moet je wel beloven dat je stopt met gokken. Ja, is goed. Dus hij gedaan. En had dus een eigen sushi-restaurant. En dat deed hij dan één keer in de zoveel tijd. Wilde hij dan entertainment. En hij zag mij een keer ergens spelen. Zei hij, zou je alsjeblieft comedians voor mij kunnen regelen? Ik zei, ja, ik wil het wel proberen, maar dan moet het wel goed geregeld zijn. Ja, oké, is goed. Nou, dat was nooit super goed geregeld. Het was altijd... En ik dacht ook, ik moet het niet doen. Want ik vind als je iets organiseert, dan moet je er wel volledig achter staan. Ja. En ik vind het gewoon leuk om het te doen, om met comedians te spelen. Maar ik kan niet organiseren, snap je?
Er is een reden dat sommige mensen heel goed zijn in organiseren. En andere mensen... Want ik kan me vooral nog herinneren dat we... voor mijn gevoel midden in die tent zat, wel lekker gegeten.
Ja, super. Je krijgt lekker eten.
Dat wel. Maar voor mijn gevoel echt gewoon...
Het ging gewoon niet.
Sta
bij niemand.
Maar op en speel in de rondte. Het was...
En er was één lamp of zo, toch? Er was één lamp en er was nog net geen bouwlamp. En dus je ging ook bruin naar huis toen. Volle buik, bruin.
En ik weet volgens mij dat het hele goede line-up... Of hele goede, maar dat het
een
goede
line-up was. Roel Zevenburg.
Ja, omdat ik ook echt... Oh, dat wordt echt heel tof.
Ja, ik wist het zelf ook niet. Maar ik heb ook daarna gezegd van... Ja, weet je, ik leid gewoon gezichtsverlies. Ik bedoel, ik doe dit omdat ik het leuk vind... om met mijn collega's te spelen. En ik doe het ook voor jou. Maar ik zeg dit soort dingen. Ik wil niet mijn naam hier aan vuil maken, weet je wel. Zei die ook al. Oké, begrijp ik. Dus heb ik niet meer gedaan.
Oké.
Want ik kreeg er letterlijk niks voor. Dus het was gewoon puur...
Ook nog?
Ja, dat ik gewoon comedies helemaal... regel. Ja, ik zou ook van... Wat voor gage heb je? Want ik wil wel alles netjes verdelen. Ik ben niet die gast die dan zegt van... Oh, dan stop ik 1000 in mijn zak. En dan geef ik die andere... Want dat zie je ook heel veel. Dat die gasten gewoon dikke doekoe krijgen daarvoor. En dan alles in hun zak stoppen. En dan een kleine gage geven die gasten. Ja. Ik wil gewoon dat alles gewoon verdeeld wordt. Eerlijk. En cash. Nee, we hebben belasting betaald. Maar ja, dus dat was een hele aparte plek toen.
Vandaar. Oh, en is hij van zijn gokverslaving afgebleven?
Weet ik niet. Ik heb hem heel lang niet... Hij is zijn restaurant kwijt. Misschien is hij dus wel gokverslaafd. Waardoor hij zijn restaurant is kwijtgeraakt. Dat kan, want die is overgenomen uiteindelijk. Ongelooflijk is dat.
Ik dacht, het eindigt heel mooi. Maar hij heeft nog altijd een restaurant gaat heel goed.
Nee, hij heeft zelfmoord gepleegd. In Staphorst. Nee.
Tom, man. Dankjewel.
Jij bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!